Is er al zondag? Dat is ooit, ik weet niet precies wanneer, maar ergens in de jaren 50 geloof ik, is dat voor het eerst ingesteld, zeg maar, door de toenmalige hervormde kerk. En dat heeft een steeds breder besef gekregen binnen christelijk Nederland. En nu is de eerste zondag van oktober, is er al zondag. En dan denk ik altijd van, waarom maar één zondag, weet je? Het volk Israël is een bijzonder volk. En ik ga er gewoon proberen een paar dingen over te zeggen. En dan met name over het feest wat morgen begint. Wie weet wat voor feest er morgen is? Nieuwjaar. Rosh Hashanah. Ja. Is dat niet altijd zo genoemd, Rosh Hashanah, want in de Bijbel kom je die term niet tegen, maar het is het bezuinenfeest. Vandaar dat we begonnen met de bazuin, omdat deze dag eigenlijk een oproep is om zo'n 10 dagen lang zelfonderzoek te doen en te kijken van hoe sta ik nou eigenlijk tegenover God. En dat mondt dan uit in over 10 dagen Yom Kippur. Grote Vizondag. Nou, die bazuinfeest, jubeldag, bazuinenfeest, allerlei termen worden daaraan gegeven. In het Hebreeuws is het Yom Teura. Dat is de eerste dag van de 7e maand. En dat is dan eigenlijk ook, zeg maar, de start van het geestelijke jaar. Zo moet je dat eigenlijk zien. Het is de start ook van de najaarsfeesten. Je hebt twee periodes van feesten binnen Israël. Je hebt de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten. Nou, de voorjaarsfeesten, die kennen we misschien wel. Hè? Pesach, Pasen. Chag HaMatzot, dat is het feest van de ongezuurde broden. Yom HaBikurim, dat is de dag van de eerstelingen. En Shavuot, het wekenfeest of het Pinksterfeest. En dan is er een periode van zo'n 100 dagen dat er geen feest is. Dus ja, 3 maanden lang, zeg maar. Ruim 3 maanden dat ze geen echt feest hebben. En dan komen die najaarsfeesten. En die najaarsfeesten beginnen dus met dat bezuinenfeest, wat dus morgen begint. En vaak is het ook niet helemaal zeker wanneer het begint, want het begint pas als de nieuwe maan zichtbaar begint te worden. Dus het kan morgen zijn, maar het kan ook overmorgen zijn. De Joden rekenen met de maanmaanden. Wij rekenen met de zonnemaanden. Maar de Joden rekenen met de maanmaanden en de religieuze leiders die kijken dus 's avonds van, is de nieuwe maan al zichtbaar? Dat eerste streepje. Als dat nog niet zichtbaar is, wachten ze tot de volgende dag. Dus het kan morgenavond zijn, maar het kan ook dinsdagavond zijn dat ze met het feest gaan beginnen. En dan moet je dus 10 dagen tellen tot de grote verzoendag. Nou, die feesten in het najaar, dat is dus het jubelfeest. Daarna komt Yom Kippur na 10 dagen en 5 dagen later Chakka Sukkot, het loofhuttenfeest. En die 3 feesten vinden allemaal plaats in de 7e maand, de maand Tishri. En dat wordt ook wel de heilige maand genoemd. Waarom? Omdat 3 van die hoogtijfeesten van het Joodse volk, Bijbelse feesten eigenlijk, we zeggen Joodse feesten, het zijn Bijbelse feesten, die vinden plaats in die maand. Nou, en als we dan gaan kijken in de Bijbel, waar wordt er dan over gesproken, over dat bezuinenfeest, want daar wil ik het dan een beetje over gaan hebben. 2 gedeeltes waar het genoemd wordt, dat is Leviticus 23, vanaf vers 23. Ik lees dat gewoon even voor, ik heb niets op de beamer. Leviticus 23, vanaf vers 23, en er staat het volgende. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, in de 7e maand, op de 1e dag van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag, aangekondigd door bezuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heere een vuuroffer aanbieden. En wat verder in Numeri 29 vers 1, daar staat, in de 7e maand nu, op de 1e dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bezuingeschal. Nou, Jan heeft ook al een paar keer gezegd, hè, dat blazen van de shofar, dat vaak iets is van een oproep en een aankondiging van iets nieuws of iets wat belangrijk is. En dat is ook bij deze dag, het bezuinenfeest, het jubelfeest. Er is ook een hele aantal voorschriften van hoe er dan precies op die shofar geblazen moet worden. Het begint met een korte stoot en dan een negental hele korte stoten en dan een hele lange stoot, zolang als de shofar blazen dat vol kan houden. Dus de ene heeft wat meer lucht dan de andere. En dat gaat zo door totdat dat zo'n beetje 100 keer gebeurd is. Dus je moet je voorstellen dat dat sowieso van degene die op dat ding blaast een behoorlijke inspanning is. Hè? Ik heb wel eens op een shofar geblazen. Ik zei dat vanochtend nog bij een Shabbatviering die ik meegemaakt heb. Had ook iemand zo'n ding bij zich en iedereen probeerde, niemand kon er wat uitkrijgen. Zeg, nou, doe ik het wel. Dus ik kreeg inderdaad geluid uit. Dus iedereen was verbaasd dat dat lukte. Maar je moet echt op een bepaalde manier blazen en het vergt heel veel van je longinhoud om daar überhaupt geluid uit te krijgen. Dus ga je na, hè, als je dat 100 keer moet doen, dan ben je daarna ben je ook echt helemaal even uitgeteld. Maar die shofar, hè, dat blazen op die shofar, dat is bedoeld om daarmee eigenlijk op te roepen om terug te keren naar God. De dagen vanaf het bezuinenfeest tot Yom Kippur, dat zijn dagen van verootmoediging, van inkeer, van gewoon eens even naar jezelf kijken van hoe sta ik nu eigenlijk tegenover God. En de Joden zijn daar op die manier, de ene meer, de andere minder natuurlijk. Seculiere Joden zullen daar niet zo heel veel mee doen, maar de meer religieuze Joden wel. Die gaan dan echt bij zichzelf kijken van hoe sta ik tegenover God? Hoe ben ik bezig in woord en daad? En dat is mooi om dat op die manier te lezen, om dat te ontdekken hoe dat dan werkt. En er wordt ook gesproken over een wakkermakend bazuingeschal. Nou, wat we hier vanochtend hoorden, dat viel nog best mee. Maar als men flink van leer gaat, dan word je echt wel wakker, weet je. Dat is zo'n intens geluid, dat gaat helemaal door merg en been gaat dat heen. Een geestelijke alarmklok zou je het ook kunnen noemen. En dan die 10 dagen zijn de Joden dus bezig met dat zelfonderzoek. En die 10 dagen die worden ook wel genoemd Yamim Noraim. Oftewel ontzagwekkende dagen, omdat ze bij zichzelf gaan ontdekken van oké, bij mezelf klopt er nog heel veel niet. Wil ik samen met God kunnen leven, dan kom ik nog genoeg dingen bij mezelf tegen waar ik aan moet werken, waar ik mee aan de slag moet. En het mooie is dat de Joden, dat er ook een gebruik bestaat dat zij tijdens die dagen zich laten dopen. Onderdompeling in water. Niet allemaal doen ze dat. En ik weet niet precies in hoeverre of die traditie nu nog steeds er is. Maar ik kwam ergens tegen dat onderzoekers zijn ermee bezig geweest. En die hebben gekeken naar het moment dat Johannes de Doper begon met dopen. En dat zou heel goed mogelijk geweest kunnen zijn dat dat in deze periode was. Dus met het feest van de bezuin en die 10 dagen die daaraan vastgekoppeld zitten, zeg maar, tot aan Yom Kippur. Dus voor de Joden was het helemaal niet gek om daarheen te gaan, om zich te laten dopen, want dat was om je schoon te laten wassen van je zonde. Het was gewoon normaal, het was niet dat van wow, wat is die nou ineens aan het doen of zo. Nee, het paste heel goed in de Joodse traditie die er op dat moment gewoon was en is. Dus ook Jezus zal in die periode gedoopt zijn. Dan gaan we eens even kijken naar het zelfonderzoek. Hè? Want als we dan Gods woord erbij pakken, dan komen er wel een aantal opmerkelijke zaken komen naar voren. En één ding die ik tegenkwam was in Nehemia 8. Ik ga gewoon een paar versen lezen en ik zeg er heel kort iets over. Nehemia 8, je moet je even voorstellen. Nehemia, hè, die komt met een groot deel van de mensen uit de ballingschap, komt hij terug in Jeruzalem. En dan ziet hij, Nehemia ziet Jeruzalem, al die muren aan puin, enzovoorts, enzovoorts. Jullie kennen dat verhaal wel, we hebben er al eens eerder over gesproken hier. En in 52 dagen tijd worden de muren van Jeruzalem hersteld. En dan is het klaar. Dan staan er weer muren rondom Jeruzalem. En dan komt het, Nehemia 8, vanaf vers 1... Dan staat er, toen de 7e maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren op de eerste dag van de 7e maand. eerste dag van de zevende maand. Werd de wet tevoorschijn gehaald. Het volk vroeg er zelf om. Van wij willen de wet opnieuw horen. We zijn nu klaar met die muur en zo. En nu, wat moeten we nu doen? Nou, laten we dat boek van God er eens bij pakken. En laten we eens gaan kijken van wat staat daarin. Lees het eens ons voor. Een paar versen verder. En vanaf vers 6. Esdra opende het boek voor de ogen van heel het volk. Want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Esdra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. En zij knielden en boven zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Kan je je voorstellen? Esdra heeft het boek van God. Hij opent het. Het hele volk gaat staan. Ze heffen hun handen op. En ze zeggen amen, amen tegen God. En daarna knielen ze met hun aangezicht naar de grond toe. Stel je voor dat wij dat zouden doen. Ik pak de Bijbel, ik doe hem open en jullie gaan staan. Jullie gaan allemaal amen, amen roepen. Omdat dit het woord van God is. En omdat je zo van onder de indruk bent van dat woord van God, kniel je en buig je helemaal met je neus tot op de grond. Ik denk dat wij ons heel erg ongemakkelijk zouden voelen. Maar zo is het Joodse volk dus met het woord van God bezig. Ze zijn er, ze willen weten wat erin staat. En dan gaat het verder. En ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, en gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was de excellentie, de stadhouder, Esdra, de priester, en de schriftgeleerden, en de levieten en het volk onderwezen, en zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet, huil niet. Want heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Er werd verteld, er werd uitgelegd en ze kwamen bij zichzelf tot ontdekking van wow, er klopt heel veel niet in mijn leven. En ze barsten allemaal in huilen uit. Kan je je voorstellen? Kan je je voorstellen bij jezelf? Dat als we voorlezen vanuit de Bijbel en dat het tot ontdekking komt van oké, hier moet ik wat mee doen. Zoiets denken we meestal. Maar dat je zo geraakt wordt, dat je huilt, dat je van binnen geroerd wordt. En eigenlijk van oké, Heer, ik bak er helemaal niks van. Hoe kan ik hiermee verder? En dan gaan ze verder. En verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor de Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken en uit te delen en grote vreugde te bereiden, want ze hadden de woorden begrepen die men hen bekend had gemaakt. Ik denk dat als we kijken naar dit gedeelte, naar dit stukje, dat ze niet alleen maar gehoord hebben van wat er allemaal niet klopte, maar dat ze ook gehoord hebben wat God daarmee doet. En wat God daarmee van plan was. En dat de Messias zou komen. En dat ze daarom opgeroepen werden van, wees blij, want er is een uitkomst. En ga feest vieren. En dat gebeurt eigenlijk nog steeds met Rosh Hashanah. Is een van de dingen die ze altijd eten. Wij eten oliebollen, maar zij eten appels gedoopt in honing. Lekker zoet. Lekker. Feest vieren dus. Proeven van het zoete wat God geeft. En dat is mooi, dat als we kijken naar die periode van wat eigenlijk gezegd wordt, dat zijn de ontzagwekkende dagen, hè, dus waar je echt eventjes naar je navel moet staren als het ware, van wat klopt er allemaal niet bij mij? Maar dat God zegt van, maar er gaat iets gebeuren. Er gaat iets gebeuren. En wij weten dat er al iets gebeurd is. De Messias, Jezus, is gekomen. Nou, wat is nou verder de betekenis voor ons als we kijken naar dit feest? Ik denk dat het voor ons ook goed is om zo nu en dan tijd te nemen om ons eigen hart te onderzoeken, om te ontdekken van waar zit ik? Hoe is mijn relatie met God? We kunnen wel zeggen van ja, ik ben christen en ik ga naar de kerk en ik lees in mijn Bijbeltje en ik bid 3 keer op een dag. Maar is dat het? Heeft dat iets van het dingen doen voor God, om maar te hopen dat je in een goed blaadje komt bij hem? Of is het iets wat werkelijk uit je hart komt, waarmee je als het ware jouw relatie met God wil proeven en wil uitbouwen? En dan is het best dus goed om ze nu en dan gewoon eens een beetje bij stil te staan. Hè, dan niet specifiek alleen maar deze 10 dagen, hè, kijkend naar het Joodse volk. Maar dat moet eigenlijk door ons hele leven heen er doorheen verweven zitten. Dat we voorkomen dat we bezig zijn om dingen te doen. Nou, om te kunnen bedenken van oké, wat, hè, om een juiste zicht op jezelf te krijgen, hebben we natuurlijk dat woord van God nodig. Als je 10 Bijbels in je kast hebt liggen, maar je laat ze allemaal zo netjes in de kast staan, en zo hè, alle vertalingen en weet ik het allemaal, dan schiet je er ook niks mee op. Dus moet je dat boek open gaan doen. En dan moet je in lezen en gaan ontdekken van wie is God? Wie ben ik? Want dat lezen we hier ook in, hè? Wie ik ben. En van daaruit gaan ontdekken van hoe kan ik daarmee mee omgaan. Ik kwam een mooie quote tegen, die zit ook in die krant die op jullie stoelen lag. Dus die kunnen jullie, komen jullie vanzelf een keer tegen. En dat is een quote van, hoe heet die? Minister-president Benjamin Netanyahu van Israël. En die zei bij het begin van het nieuwe schooljaar in het kabinet, zei hij het volgende. Dit jaar moeten onze leerlingen meer nadruk leggen op het leren van de Bijbel, die de basis is van waarom wij hier zijn. Ons doel is, om een onderwijsrevolutie uit te voeren, gebaseerd op 2 dingen. Uitblinken en sionisme. Sionisme gebaseerd op Bijbelstudie en ons Joodse erfgoed. Moeten studenten ervan overtuigen waarom de Joden in Israël zijn. Bijbelstudie is hierin het belangrijkste. Hiervoor moeten we ons enorm inspannen. Het is de reden waarom we hier zijn. Waarom we zijn teruggekeerd en waarom we hier zullen blijven. En dat is niet 1 uitspraak van hem. Ik heb al verschillende uitspraken voorbij zien komen. Ik volg hem ook op Twitter en op Facebook en zo. En keer op keer op keer haalt hij de Bijbel erbij. En dan denk ik van wauw. De minister-president van Israël die zijn volk oproept om terug te keren naar het woord van God. Dat te openen en van daaruit te leven. Dan denk ik van oké, heer, u bent behoorlijk bezig om geestelijk iets te regelen met hem. En met dat land en met dat volk. Bijbel en Torah is hetzelfde. Vanuit de Torah kunnen de Joden ook ontdekken wie hun Messias is. Het is niet zo dat de Messias alleen maar in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Nee, de Messias wordt ook in het Oude Testament genoemd. En heel veel Joden die gaan lezen in het Oude Testament, die ermee bezig gaan, en gaan maar kijken naar getuigenissen van Messias beleidende Joden, die zijn tot ontdekking gekomen dat door het lezen van hun Torah, hun Bijbel, dat Jezus de Messias is. En van daaruit zijn ze in het Nieuwe Testament terechtgekomen en werd het alleen maar nog meer bevestigd. Weet je, dus het woord van God is zo krachtig dat het harten van mensen kan raken. En dat is gewoon mooi. En dat is gewoon goed. Dus laten we er biddend omheen staan dat dat zijn uitwerking zal hebben. En Hosea 4, vers 6 zegt het ook, hè? Mijn volk gaat ten gronde omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. Omdat u de wet van God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Vooral het eerste gedeelte. Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. En natuurlijk is dit geschreven naar het Joodse volk, maar ook naar ons. Als wij niet met het woord bezig zijn, dan gaan we ten gronde, zeg maar. Dan zijn we alleen maar bezig met de religieuze plichten te vervullen. Door van, oké, ik moet naar de kerk en ik moet in mijn Bijbel lezen en ik moet bidden. Ik moet in de collecte iets doen. En zo zijn er nog veel meer dingen te noemen. Maar dat breng je geen streep dichter bij God. Wat je dichter bij God brengt is kijken naar binnen, zeg maar. En hoe is jouw relatie met God? En als we dan kijken naar Paulus bijvoorbeeld, die zegt het dan in Colossenzen 1, vers 9 tot en met 14, daar zegt hij het volgende. Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Paulus zegt eigenlijk in dit gedeelte van het gaat dus niet om het doen, maar het gaat om de wetenschap wat er is gedaan voor jou aan dat kruis. En dat doen, dat gaat zich van daaruit wel ontwikkelen, zeg maar. Want dan is het God die dat in en door jou heen gaat doen. Het is de Heilige Geest in jou die jou helpt om die relatie met God uit te bouwen. Nou, en dat is mooi dat je regelmatig, wat ik net al een paar keer gezegd heb, regelmatig tijd neemt om bij jezelf te onderzoeken van, oké, waar zit ik? Twijfel ik aan datgene wat Jezus voor mij heeft gedaan? Als er iets misgaat in mijn leven, ben ik dan gelijk helemaal van slag van, oh help, nou ben ik mijn redding kwijt of zo? Dan zou ik zeggen, pak dat boek, ga erin lezen, ga ontdekken dat wat er ook gebeurt in je leven, niets komt te staan tussen datgene wat Jezus voor jou heeft gedaan en jouw situatie. Maar als je je gaat richten op datgene wat Jezus heeft gedaan, wat we straks ook in het avondmaal weer met elkaar gaan vieren. Als je je daarop richt, ben ik ervan overtuigd dat je relatie met God steeds meer verdiept wordt, zeg maar. En dat we samen met onze Joodse broeders en zusters mogen kijken naar dat jubelfeest wat nu aan de gang is. En straks uitkijkend naar die grote verzoendag, die over een dag of 10 dan daar is. En die weer vooruitkijkt naar verzoening en de wederkomst van Jezus. Laten we gewoon een moment stil zijn en misschien in gedachten iets tegen God zeggen. En misschien ook gewoon stil zijn. Vader, wat is het mooi als we kijken naar de Bijbelse feesten, dat u daar zoveel betekenis in hebt gelegd. En dat we daar zoveel uit kunnen leren van wie u bent, hoe u kijkt naar uw schepping, hoe u kijkt naar het volk Israël, hoe u kijkt naar ons. En bovenal ook hoe u kijkt naar de toekomst die voor ons ligt. En ik bid, Vader, dat we steeds meer kennis op zullen doen, niet alleen maar om het vergaren van de kennis, maar ook om nog meer onder de indruk te komen van uw grootheid en uw almacht, uw genade, uw liefde, noem alles maar op. En ik bid, Vader, opnieuw ook weer voor het volk wat u hebt uitgekozen, het volk wat u hebt apart gezet, het volk waar u een verbond mee gesloten hebt dat eeuwigdurend is. Heer, open hun harten, open hun verstand. Dat ze mogen zien en mogen ontdekken dat Jezus, Yeshua, hun Messias is. En Vader, help ons om meer en meer te ontdekken in onze eigen relatie met u, wie u bent. En hoe we onze relatie met u meer en meer en meer kunnen verdiepen. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.